Hele goedemorgen allemaal. Goed om elkaar weer te zien. Te beginnen een dienst die staat in het kader van de vraag: hoe kom ik tot een persoonlijke relatie met God? Een vraag die opkwam uit team pastoraat die deze themadienst heeft voorbereid en we zoeken naar een antwoord en plaatsen dat ook in het kader van ons jaarthema. Waar kunnen we in ons leven op bouwen? Als we juist ook in die verbinding met Jezus staan. Nou, daarover straks veel meer. Om de dienst te beginnen wil ik jullie vragen om te gaan staan. En laten we samen een moment stil zijn voor onze Heer. Onze hulp, onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel schiep en de aarde. De God die eeuwig leeft en die vasthoudt aan het werk waar zijn hand mee begon. Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader. Van onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Het volgende lied wat we zingen is een inleiding op een schuldbelijdenis, een gebed van schuldbelijdenis. Ik wil jullie vragen om daarom te gaan zitten, meer een houding van verootmoediging. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu. Onze God, hier zijn wij. Hier staan we voor u. Zoals we zijn. Komend uit de drukte van de afgelopen week. Komen uit het opstaan op zondagmorgen. En nu zitten we samen hier om u te ontmoeten. En Heer, wanneer we ons heel bewust plaatsen in uw licht, uw stralende licht, uw heilige licht, Dan belijden we u. We de afgelopen week tekortgeschoten zijn. Onze gedachten niet altijd vulden met de dingen van u. Dingen zeiden waar we spijt van hebben. Wat we niet zeiden en wat we wel hadden moeten zeggen. Dingen die we deden. Van we liever hebben dat we er nu niet aan zouden denken. Heer, u kent ons zoals we zijn. Heer, we stoppen het niet weg. We laten het tevoorschijn komen. Om het als onze schuld voor u neer te leggen. En u te vragen. Uw vergeving daarover uit te spreken. U te vragen om ons opnieuw schoon te wassen. Te reinigen. En Heer, dat doen we met een beroep op uw genade die u liet zien op Golgotha. Plaats ons weer voor u. Fris en nieuw en schoon. Verlangend die verbondenheid met u echt uit te leven. Daarin te staan. Samen. En dank u wel dat u uw belofte van genade en vergeving en verzoening aan ons geeft. En dat we daar onze hand op mogen leggen. Heer, we prijzen uw naam voor die ongelooflijk intense liefde van u. We aanbidden u in uw trouw en in uw barmhartigheid. En we prijzen u dat u met ons weer verder wil gaan. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen.
Oh,
Ja, en dan hebben we nu een moment met de kids, met jullie. En als het goed is, is er iemand die dat heeft voorbereid. Kijk, daar hebben we Wim. Ik ben benieuwd. Hij heeft versterking bij zich, zie ik. Spanning wordt een beetje opgevoerd. Vol verwachting klopt ons hart.
Ja, echt, hè?
Ja, je bouwt de spanning goed op.
Ja, dat moet ook.
Ja, ga je gaan.
Ja, want jullie zagen misschien mij niet alleen weglopen. Maar ja, ik zal ze straks even voorstellen. We gaan het vandaag in de Bijbelklas hebben over oorlog. En we hebben nu oorlog in de wereld. Maar in de tijd van de Bijbel waren er ook heel veel oorlogen. En we gaan het vandaag hebben over een oorlog die eigenlijk God naar de Israëlieten heeft gestuurd. Want de Israëlieten die hadden hele andere zaken. Die gingen goden aanbidden, andere goden dan onze God. En dat was niet goed. En toen zei God, ik stuur eens even wat vijanden naar jullie toe. En ik heb twee mensen meegenomen. En ze komen nu binnen. Ja, kijk uit. Ik zal zorgen dat hij op het podium blijft. Ja, als jij aan mijn rechterkant op staan, voor de kijkers links. En we hebben hier ook iemand. Ja, zo. Ja, dit zijn... jullie zien... Wat is dit? Ja, een leger. Een soldaat, hè? Ja, een soldaat. En wie is dit? Ja. Ja, nee. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hey, als er nu een oorlog zou zijn, hè, of een hele grote ruzie. En dan moet je je voorstellen dat die oorlog er is tegenover de vijand. En die kun je eigenlijk niet tellen. Dat is ontelbaar. Je kijkt die kant op en je ziet alleen maar vijanden. Zo ontelbaar veel vijanden. Wie neem je dan mee? Wie van jullie zou de soldaat meenemen? Ja. Ja, oh, steeds meer vingers. Ja, heel goed. Wie van jullie zou deze man meenemen? Oh, toch? Ja, nou, toch leuk. Toch één. Nou, dat is wel... twee. Heel goed. Heel goed. Ja, maar als ik nu even vraag aan deze soldaat. Hè. Hey, soldaat, waar heb jij nou je vertrouwen in?
Nou, normaal gesproken loop ik met mijn geweer natuurlijk rond. Maar Wim zei, laat je geweer maar thuis. Dus nu word ik hier weggezet met een pikhouwiel alsof ik de berg neer ga. En een plastic zwaard. Maar normaal gesproken wel op mijn geweer. En hieronder heb ik altijd een kogelwerend vest natuurlijk. Dus dat beschermt ook heel erg goed. En mijn helm, hè. Mijn helm voor mijn hoofd. Ja, daar stel ik mijn vertrouwen op. Ja. Absoluut.
Ja, mooi. Ja, goed. Ja. Maar nou zie ik jou staan met... Ja, wat heb je eigenlijk bij je?
Ik heb een fakkel, een kruik en een ramshoorn.
Oké, okay, en waar stel jij je vertrouwen op dan? Want jij gaat nu de vijand tegemoet.
Ja, ik stel mijn vertrouwen op God, want hij heeft gezegd dat ik dit mee moet nemen.
Oh, oké. Okay. Wie van jullie zou nu nog steeds een soldaat meenemen? Oh ja, toch wel. Ja. Heel goed. Wie van jullie zou deze man meenemen? Ja, oh, dus eigenlijk is het helemaal gedraaid. Ja, hey, vandaag in de Bijbelklas gaan jullie het hebben over Gideon. Daar zijn jullie vorige week al mee begonnen. Gideon werd geroepen door God en die zei, Gideon, jij moet de Israëlieten bevrijden van de vijand. Daar gaan jullie het vandaag over hebben. Dus veel plezier zometeen in de Bijbelklas. We gaan nog een liedje zingen over Gideon en dan mogen jullie naar de Bijbelklas.
Met de engel die hem heeft verteld. Gideon
Dan zijn jullie dus allemaal op weg om dappere helden te worden. Op de Bijbelklas. Nou, ga er maar naartoe. Het is echt zo'n zegenrijke stilte. Dat je zoveel kinderen hebt dat het gewoon tijd kost. Mooi. Hoe komen we tot een meer persoonlijke relatie met Jezus? Daar gaan we over lezen in Efeze 2. En we zullen dan ontdekken dat daarin het woord genade centraal staat. En dat dat ook een van de funderingen is in ons fundament. De genade van God. Efeze 2 vanaf vers 1. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Eens leefden wij net als zij. Wij volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die ons opkwamen. En stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft hij ons, terwijl we allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is in Christus Jezus. En dan de tekst. Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. Het woord van de Heer. We gaan nog zingen. Dat is goed. Ja. Ik word een beetje geholpen om in het rooster te blijven. Dus we gaan zingen Mijn Jezus. Ja.
Thank you.
Blijven jullie zitten of gaan jullie... Ja. Laten we Jezus vragen om te begrijpen wat we zingen en wat we lezen. Heer onze God, nu we uw woorden willen overdenken, bidden we om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wij zijn van nature uit onszelf niet in staat om dat echt te verstaan. Maar u wilt het ons laten weten, dat hebt u beloofd. En dat vragen we u. Help mij om te spreken. En help ons allemaal om te luisteren. En uw stem te horen. Zegen ons met uw aanwezigheid. In Jezus' naam. Amen. Gemeente van onze Heer, broers en zussen, ook verbonden met jullie thuis, die allemaal meekijken. Hij woonde 4 jaar in Hongarije. En de tijd van afscheid nemen was gekomen. Feestelijke maaltijd, vrienden, buren, collega's, iedereen was er. En zijn beste vriend zou een afscheidsspeech houden. En hij verheugde zich erop. Een warm woord van vriendschap en van verbondenheid. Over grenzen van cultuur en taal heen. Zijn vriend nam het woord. En het enige wat hij zich van die toespraak echt herinnert. Is dat zijn beste vriend. Nadat hij 4 jaar in Hongarije had gewoond. Tegen hem zei. Ja, en wij Hongaren keken met zoveel interesse hoe jullie Nederlanders, jullie kinderen een christelijke opvoeding gaven. Afstand. Er werd naar ons gekeken. Geen verbinding. Daar stond hij. Met al die jaren van investeren in contact. Integreren, op bezoek gaan, vriendschap opbouwen. Dit was de oogst. Wat had hij gehoopt? Dat hij er toch een beetje bij zou gaan horen. Dat hij een beetje deel zou worden van die Hongaarse gemeenschap. En waar hij gehoopt had dat het dat zou zijn, was het een vingerhoedje. Het verlangen om erbij te horen, dat heel allemaal. Het verhuizen op een nieuwe plek. Krijg ik hier weer een gevoel van thuis. Als je op een nieuwe plek gaat werken met nieuwe collega's, precies hetzelfde. Bij een schoonfamilie terechtkomt, natuurlijk ook. En in je huwelijk. Dat verlangen. Ik herken het. De aanrecht is een puinhoop. En ik pak de afwaskwast. En de zeepfles. En ik ga een half uur tekeer. En het resultaat. Wow. Een aanrecht zo glad als een verlaten snelweg. Elha komt binnen. Druk met haar dingen. Ziet niks, zegt niks. Terwijl ik hoopte op dat complimentje. En die andere keer, Helga komt binnen. En naar de markt geweest. Armen vol met bloemen, takken, bladeren aan stengels. Een uur later hangt een prachtige krans aan de muur. Een mooi bloemstuk op tafel. enorme vaas helemaal vol. Amaryllissen, weet je wel, die in de knop zitten. Echt het grote werk. De kamer is omgetoverd tot een klein paradijsje. En wat doet Gijs? Die is druk met de krant en met zijn thee en met de televisie. En Helga denkt, wanneer komt nou dat compliment? Dat verlangen naar dat woord van bevestiging. Hou dat even vast. Ik kom daar zo meteen op terug. Paulus, die de broers en zussen in Efeze aanspreekt. Jullie leefden in een wereld van zonde. Maar God heeft jullie in zijn liefde daar uitgetild en met Jezus een plek gegeven. We lezen in de hemelsferen. Vorige week ook over gehad. Hemelse gewesten, andere vertaling. Moeilijk begrip, hoe leg je dat precies uit? Maar als we dat gewoon even in alledaags Nederlands zeggen. God leren kennen. Hou vast vinden in het leven. Weten dat hij er is. Iemand die voor je zorgt. Iemand die je ziet. Iemand die je rust geeft. Op een andere manier verbonden zijn, deel worden van een gemeenschap. Gelovigen, broers en zussen, hele familie erbij. Anders kijken naar andere mensen. Niet zo'n oordeel, meer open en onbevangen. En je deelt anders, je praat anders, je vertelt zomaar eens over je geloof. Leven met God. Dan kan er zomaar een stem zijn die zegt van, ja, nou, ja, dit is het precies. Dit is toch waar we het elke zondag in de kerk over hebben. Dit is toch waar het geloof over gaat. Dit is toch logisch, vanzelfsprekend. Op het moment dat ik iets van het geloofsleven teken en dit is je reactie, dan is de kans dat je tot een persoonlijke relatie met Jezus komt en daarin groeit, flinterden. Dan heb je niets gehoord van waar Paulus dit hoofdstuk mee begon. En dan is hij vrij scherp als hij die Efezers nog eens even mee terugneemt. Waar komen jullie vandaan? Jullie waren van God los. Jullie stonden er alleen voor. Je had geen houvast. Die relaties tussen jullie onderling, ondiep. Je had niet het gevoel dat er iemand was die echt voor je zorgde. Je was aan jezelf overgeleverd. Je zwalkte. Je werd heen en weer geslingerd, zegt Paulus ergens anders, door allerlei wind van leer. Heen en weer, voor en achter, geen echt houvast hebben. Weten jullie nog wel waar je vandaan komt? Op het moment dat het leven van God los, als we dat even wat scherper nog willen voor ogen krijgen, dan moeten we naar de riolen van het social media gaan. Waar mensen elkaar uitmaken voor rotte vis en nog veel erger. En waar het de jungle is. Eten of gegeten worden. Als ik heel hard sla, dan sta ik boven jou en heb ik minder kans dat jij mij gaat slaan. Dat is de werkelijkheid waar een mens in terechtkomt op het moment dat zijn fatsoen hem niet meer tegenhoudt. En dat is de wereld waar wij allemaal in gedompeld zijn op het moment dat die verbinding er niet is. Jullie waren dood, zegt Paulus. Hij wint er totaal geen doekjes om. En dan zegt hij, God, die is zo vol barmhartigheid. Die zit zo enorm vol liefde. Jullie lagen daar in het moeras. En jullie waren totaal onvermogend om jezelf en je eigen haren daaruit te tillen. Dat kon je helemaal niet. Maar dat is wat hij gedaan heeft. Hij heeft jullie uit de modder van de dood getild en levend gemaakt. Met Jezus Christus opgewekt. Dood van de zonde overwonnen op Golgotha. Opgetild in dat nieuwe leven. En deel al, je deelt daarin al in die geestelijke werkelijkheid van God en Christus. En daar is niks vanzelfsprekends aan. En er is niks logisch aan. En er is niks voor de hand liggends aan. Dit is bijzonder. En wat voor gevoel hebben we daar dan bij? Hoe delen wij daarin? Daar delen wij dan in, hè? Dat is dan toch het evangelie, denken we van, ja, natuurlijk, dan moet ik God lief hebben en ik moet hem dienen en ik moet aan hem toewijden en dan is dat ook allemaal voor mij, dan kan ik daar ook in delen. Als ik dat ook goed doe natuurlijk. Is dat het evangelie? Als ik het dan ook goed doe natuurlijk. En de verwachtingen van God aan mij voldoe. Nee. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is we totaal worden weggehaald bij al dat voor wat hoort wat. Ik maak de aanrecht schoon en ik wil een complimentje. Helga zet de kamer vol bloemen en hoopt op een fijn woord. Voor wat hoort wat. Zo zitten we in elkaar, zo zijn we gebakken. En dat geldt voor ons allemaal. En dan komt God. Wat verwacht hij van ons? Waar rekent hij op? Waar gaat hij van uit? Niks. Nul. Helemaal leeg. Op het moment dat wij 's morgens het idee hebben, kom ik er toe om een moment met God door te brengen? Ja, maar dan moet ik weer mijn Bijbeltje lezen. Gebed. Morgen. Er zit toch een heuveltje. Je moet ergens overheen. Want ja, je moet toch voldoen dat het stroomt, toch? Dat is toch de bedoeling? Nee. Genade is dat je echt helemaal niks hoeft. Dat je echt daar mag gaan zitten, Heer, hier ben ik. En verder niks. Hier ben ik. En dit is genade ontvangen. En aan de ene kant is het zo mooi en makkelijk, je hoeft helemaal niks. En aan de andere kant, dit is lastig. Want het betekent dat alles waar we goed in zijn, al die drukte van ons en al die inzet van ons en al die moeite van ons en alles waar we goed mee voor de dag kunnen komen, ook bij de Heer. Uit onze vingers laten vallen, want het boeit hem niet. Niet als voorwaarde om bij hem te komen. Handen echt leeg maken. Heer, dit is het enige wat ik voor u heb. Dat wordt zo kwetsbaar. Want er zit er niks meer tussen. En dan kan hij echt dichterbij komen. En behalve dat we onze handen zo graag vullen met van alles. Hier, kijk eens. Doen we ook zo makkelijk dit. We verdedigen onszelf. We zitten in een afweer. Er is een keer wat met het geloof gebeurd en met iemand anders. En dat was niet fijn, een nare herinnering. En ja, geloven, je moet toch ook een beetje op je hoede zijn. En toen in de kerk was er ook een akkefietje en dat had ook met God te maken. En geloof is er ook wel iets van ingewikkeld. En ja, je moet toch een beetje op je kievie zijn dat het jou niet erna komt. Want soms is het ook pijnlijk en moeizaam. En dan vanuit onze verdediging mogen horen. Ja, maar als de Heer zo ontwapenend vol liefde naar ons toe komt, hoeven we die vuisten niet te ballen. Dan kunnen we ontspannen. Dan mogen die handen opengaan. En dan kunnen ze gevuld gaan worden. De houding die daarbij past, is een houding van ontvankelijkheid. Openheid. Kwetsbaarheid. En dan ontstaat er ruimte. Ik stel het me voor mijzelf voor op zo'n stilte moment. Die sfeer van dat verhaal van Jezus met de vrouw bij de put. Zij zit helemaal in de verdediging. En hij spreekt over levend water. Je ziet daar in de loop van dat gesprek ontdooien. Die sfeer. Stel maar zo bij die put een bankje voor. Daar zit Jezus. En daar zit ik. Gewoon bij elkaar. En de ene keer is het hierover en de andere keer is het daarover. En dan ben je verdrietig of dan ben je boos. Of nou ja, zoals je bent. En die vrouw bij die put wegliep. En in het dorp ging vertellen over wie zij had ontmoet. Was daar nul bij van... Ja, nee, maar dit moet ik vanuit mijn geloof nu wel doen. Er was nul bij, ja, maar dit verwacht Jezus nu wel van mij. Ze was met niks. Alleen met haar gehavende leven was ze bij Jezus gekomen. En hij had haar gevuld. En daar ging ze uit leven. En dan is het natuurlijk prima om te bidden. En het is natuurlijk prima om in het Bijbel te lezen. En het is natuurlijk prima om naar de kerk te komen. Graag zelfs. Maar niet om wat in onze handen te stoppen en te zeggen, kijk hier, kijk eens. Lege handen. Ontvankelijkheid. Het is zo kwetsbaar. Openheid. En dan kan Jezus dichterbij komen. Dan zegt hij, ja, we hebben verbinding. Ik kan bij je komen. Ruimte. Heer Jezus, we willen aan u zelf vragen om deze geest van ontvankelijkheid. Deze houding van openheid. Echt door uw Heilige Geest in ons hart uit te storten. Wat hebben we het nodig? Om bij u de veiligheid te vinden die ons in staat stelt onze handen ook echt te openen. Niet te vullen, niet te ballen, maar te ontspannen en rust en vrede. Heer, wat hebben we u ongelooflijk nodig? En wat is dat woord genade aan de ene kant zo overbekend. Maar aan de andere kant zo gemakkelijk aan slijtage onderhevig. Vul ons met uzelf. Heer, blaas het leven in ons, het levengevende leven, het opstandingsleven. En maak zo dat we net als die vrouw in Samaria, gevuld door u, onze weg mogen gaan. Heer, hoor ons als we in een moment van stilte tegen u zeggen dat we naar u verlangen. Heer Jezus Christus, voed dit verlangen elke dag opnieuw. Doe ons leven met u en in u. Amen. Genade zo oneindig groot.
Jezus, alles geef ik u, wat ik ben en heb, en wat ik ooit zal zijn. Jezus, alles geef ik u, wat ik ben en heb, en wat ik ooit zal zijn. Mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd leg ik in uw hand.
Gaan danken en bidden willen we danken voor de geslaagde operatie die Akkie Eikelboom heeft ondergaan. Ik ontmoette haar en ze zat monter op de bank, vooral te vechten tegen de neiging. Ik wil weer zo graag, dus het gaat goed met haar. En beterschap, Akkie. Jullie lazen in het nieuwsbrief dat Nuru, dochter van Dennis en Talita, hopelijk begin van de week weer naar Zwolle terug mag uit het UMC in Groningen. En we bidden dat het gaat beter met haar, ze groeit. En dat die stijgende lijn door de Heer wordt gezegend en voortgezet. Voor Jaap Prijs, die vertrokken is voor een transport van 2 weken naar Oekraïne. Hij gaat zelfs zo ver als Gerson. Dus we willen echt bidden voor bescherming en veiligheid en een veilige terugkeer. En we collecteren voor de ZOA, die zich inzet voor noodhulp aan mensen die voor oorlogen en rampen zijn gevlucht. Heer onze God in de hemel. Wanneer we hier zo bij elkaar zijn, breng ook onze dankbaarheid en onze noden bij u. Dankbaar met Akkie Eikelboom dat de operatie goed is verlopen. Dat ze weer thuis mocht komen. Geeft u haar voorspoedig herstel. En laat deze periode van rust ook wel, je bent niet echt ziek, maar je moet wel rust houden. Dat het voor haar een periode is van bezinning, van verdieping, van geloof. Heer, zegen haar in alle opzichten, naar geest, ziel en lichaam. Voor Nuru bidden we dat die goede berichten die we mogen horen, dat ze weer terug mag naar het ziekenhuis in Zwolle, dat die lijn doorzet. Heer, en Talita durfde te hopen op thuiskomen, Heer. met Talita en Dennis bidden we u met de kinderen. Dat u dat verlangen van hun hart zegent en dat ze bij elkaar mogen zijn als gezin. Heer, geef Nuru herstel, gezondheid, kracht en ontfermt u zich over haar. Zeg ook Gerard en Anneke, die als grootouders er zo omheen staan, en alle andere familie, Heer, u kent hen. Behoed en draag hen, alle. Heer, voor Jaap Prijs bidden we u, die zo'n lange reis maakt en niet zonder zorg. De engelen van bescherming rondom hem zijn op de weg, ook in de Oekraïne. Bewaar hem. Geef hem een goede tijd en dat ze praktisch hulp kunnen bieden door wat ze bij zich hebben. Maar ook persoonlijk, sociaal en geestelijk een bemoediging mogen zijn voor de mensen daar, dat ze niet vergeten worden. En dat er ook in het Westen mensen zijn die aan hen denken. Heer, geef dat er zo een zegen van dit bezoek mag uitgaan. We bevelen hem bij u aan. Voor het werk van de ZOWA waar we voor mogen collecteren. Heer, dank u wel dat zij zich inzetten om noodhulp te geven aan mensen die het zo nodig hebben. Rampen, oorlogen. Heer, de wereld is met zoveel nood gevuld. Heer, geef zegen op dit werk van de ZOWA, maar we bidden ook door uw koninkrijk komen. Laat recht en vrede geschieden in de Oekraïne. In Israël en in de Gazastrook. Heer, we voelen ons machteloos bij het zien van zoveel ellende. We bidden tot u. Strekt u uw hand uit. En bouw door alles heen uw rijk. En geef ons alstublieft geopende ogen om alle tekenen van heil te zien. En u daarvoor de dank te brengen. En u ook te laten weten, Heer, dit smaakt naar meer. Bouw uw koninkrijk. En komt u, Heer Jezus Christus. Komt u spoedig. In uw naam. Amen. Na de collecte voor de kerk en voor de ZOWA zingen we de naam van Jezus. Ik maak gelijk van de gelegenheid gebruik om even aan jullie te vertellen. Team Pastoraat heeft deze dienst voorbereid en daar zijn we ze allemaal hartelijk dankbaar voor. De volgende week staat de dienst ook in het verlengde van deze preek, ook in het kader van het omzien naar elkaar, ook in de gemeente, wat natuurlijk ook bij de pastorale zorg hoort. Ik heb de vrijmoedigheid genomen om een stapel boeken die ik in mijn boekenkast overcompleet had, hier in het halletje neer te zetten. Dus iedereen die zegt van, ik zoek nog wel iets van gemeenteopbouw of geloofsopbouw of persoonlijk leven. Wees welkom te snuffelen en wat je leuk vindt, neem het rustig mee. Ik heb het niet meer nodig, dus het is voor jullie.
Thank you.
Hij wil ons zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. De verbondenheid met de Heilige Geest. Zij met jullie allen. Amen.